بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ben ik bij de zusters te verstaan. Assalamu alaikum, zusters. Kunnen de online studenten ook aangeven of wij te horen zijn? Dan kan inshallah Ustaz Ismail zo gelijk met de les beginnen. Yes. Wil jij kijken of de online studenten ons kunnen horen? Kun je kijken of de online studenten ons kunnen horen? Wat zei je? Ah, oké. Okay. Alhamdulillah. Oké. Okay. Alhamdulillah. We hebben namelijk broeders. We hebben alhamdulillah een nieuwe apparatuur. Nieuwe camera, alhamdulillah. En ook een geluidssysteem. Dus die gaan we vandaag testen. We hopen inshallah dat alles gewoon goed gaat doen. Voor de nieuwe studenten van harte welkom. De module zal inshallah wat we hadden gepland 6 lessen duren. We geven het even nu aan. Er ligt nog 1 of 2 lessen bij. Dus worden het in totaal 8 lessen. Maar 1 ding weet ik nu gewoon zeker. 24 januari starten we met de module gezinskunde van Oustad Mohammed Erkoch, inshallah. Voor de nieuwe studenten, zit je met vragen of feedback? Stuur ons een bericht via WhatsApp of spreek een van de organisatoren aan. In dit geval bij ons altijd achterin, de mensen die daar achterin zitten en bij de zusters Doha. Verder kreeg ik al wat klachten over het parkeren. Hiervoor hebben wij witte garageboxen. Alsjeblieft daarvoor niet parkeren. En ook niet op de stoep. Ik weet, bij de kerk zit het nu vol. Maar je kan hier langs de grote weg kan je parkeren. En hierachter heb je een straat waar je kan parkeren. Waar ik een lofiekom, hou daar rekening mee. En nog een mededeling. We zullen vanavond inshallah in gesprek gaan met de voorzitter. Wat betreft de coronamaatregelen. Wat dat voor de moskee en de lessen betekent. Het kan zijn dat we vanaf volgende week 1,5 meter in acht gaan nemen. Dan kunnen we niet iedereen verwelkomen. Maar nogmaals, dat gaan we nog bespreken. Inshallah. En dan horen jullie van ons. Zijn er vragen?
Nee.
Die begint inshallah 24 januari.
24
januari, inshallah. Die zal 7 lessen zal die geven door de Ustaz Mohammed Erkoch. En daarna begint het gedeelte kinderopvoeding. Die geeft Ustaz Fouad Abu Farak, inshallah. Zusters, hebben jullie vragen? Ik ga me trots deze microfoon aan jou geven.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ik was eigenlijk voornemens om een Kahoot met jullie te starten, maar ik ben er gewoon niet aan toegekomen om een Kahoot met jullie te maken. Dus ik ga inshallah ta'ala de aanvang van deze module op een andere manier behandelen. We gaan inshallah ta'ala hebben over al-buyu', handelstransacties. Is er hier iemand die al eerder les heeft gehad in het hoofdstuk van handelstransacties? Oké, niemand. Mooi. Kan ik jullie alles wijsmaken. Wie doet hier wel eens een handelstransactie? Jij twijfelt toch een beetje?
Ja,
oh, jawel. Oh, jawel eens, ja? Ja, wanneer was je laatste?
Vandaag.
Vandaag? Ja, waar dan?
Nee.
Wat heb je gehaald?
Wat? Waar?
Is het gericht?
Nee. Wat? Nee, bij boven is mijn dochter.
bij boven komt iets voor je dochter. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala beschermen. Okay. Wel bijzonder dat niemand hier eerder een hoofdstuk handelstransacties heeft gehad. Terwijl wij dagelijks wel handelstransacties doen. Toch? Oké. Okay. Wat verwacht jullie eigenlijk te leren bij het hoofdstuk handelstransacties? Wie zou een... Wat hopen jullie of denken jullie te leren? Iemand? Broeder Saïd?
Misschien meer inzicht in wat mijn lichten en plichten zijn ten opzichte van degene waar ik de transactie mee aanga.
Jouw rechten en plichten. Inzicht in de rechten en plichten met degene met wie je de transactie aangaat. Mooi, mooi. Dat is een antwoord wat Saïd waardig is. Iemand anders? Wat denken jullie te leren? Oké, dus kan ik dit opvatten als van jou gaan we toch niks leren? Of kan ik dit opvatten als we laten het wel op ons afkomen?
Tweede.
Wie zei tweede? Dankjewel. Dat je op zijn minst de moeite neemt om te antwoorden. Heel graag. Heeft iemand hier, is iemand een ondernemer? Ah, Marcel. Hij is al daar achterin. Oké. Leuk. Vooral van ondernemers. Over het algemeen hebben jullie wat meer vragen, denk ik. Hoef niet hier in de klas bedoel ik, maar over het algemeen heb je als ondernemer wat vaker, sta je wat vaker stil bij bepaalde vragen. Kan iets wel, kan iets niet? Hoe zit het met bepaalde zaken? Ik was, ik liep net met iemand mee naar binnen en ik, hij zei nieuwe module. Ik zei ja, ik heb er zin in. Toen zei hij, waarom? Ik zei gewoon heel veel interessante zaken. Ik geef jullie een voorbeeld. Een goede vriend van mij, die vroeg mij een tijdje geleden, is loodgieter. En die wil een online handel starten. En die online handel is in bepaalde producten, zeg maar. Aangaande die loodgieters gebruik. Maar wat doet hij nou eigenlijk? Hij verkoopt zaken online. Hij zet het op een webshop. En er staat een product van 200-300 euro. En hij verkoopt dat product. Er wordt betaald, er wordt geld overgemaakt. En vervolgens, nadat er geld is overgemaakt, dan bestelt hij het product eigenlijk. Bij de groothandel pas. Heb je? Dus, iemand zegt nee, oké, dat kan. Stel je voor, je verkoopt mobiele telefoons. Je zet ze allemaal op een website. En vervolgens iemand bestelt bij jou de S20, Samsung S20. Je krijgt het geld binnen. Maar je had hem helemaal niet op voorraad liggen of in je magazijn liggen. Jij runt gewoon een webshop vanuit thuis. Gewoon voor niks, voor nop. En vervolgens, wat doe je op het moment dat het geld binnen is? Dan pas ga je de Samsung S20 kopen. En jij hebt bijvoorbeeld een adresje waar je die Samsung goedkoper kunt halen. Jij koopt hem vervolgens in voor 500 euro. En die klant die heeft 600 euro al overgemaakt. Dus je hebt 100 euro winst. Eigenlijk nagenoeg bijna geen risico of heel erg weinig risico's. Begrijp je? Dit wilde hij dan doen als loodgieter. Nou ja, dit zijn dan, dit kom je vaker tegen vandaag de dag. En je hebt vele andere vormen van transacties die je vandaag de dag tegenkomt. Nou, het is heel interessant en boeiend om dan te weten van mag dit, mag dit niet, wat zijn de regels, et cetera. Daarom vind ik dit een hele interessante module. Als je een module nu zou geven en 5 jaar later of 10 jaar later, dan zullen er ongetwijfeld heel veel extra dingen bij zijn gekomen. En dat maakt zo'n module heel erg boeiend en interessant. Geer, ik ben echt niet van de inleidingen. Dat zou ik jullie niet zeggen, maar ik ben echt niet van de inleidingen. Ik wil dus gewoon echt meteen met jullie beginnen. We hebben 9 lessen. Geloof me, zelfs als je 90 lessen zou nemen in transacties, dan zou je echt elke les met iets unieks kunnen vullen. Dus ik ga inshallah uiteindelijk met jullie beginnen. Heb je vragen? Steek een hand op. Niks aan de hand. Ik heb een presentatie voor jullie gemaakt. Ik heb ook iets. Ik vertaal iets altijd voor mezelf. Ik vertaal dingen voor mezelf. Ik wil die best wel met jullie delen. Maar ik kan jullie niet beloven. Ik kan jullie niet beloven dat ik jullie die elke les geef. Gisteren had ik een kleine 10 pagina's voor mezelf vertaald. Maar ik wil die best wel met jullie delen. Ik denk dat dat veel meer informatie bevat dan zo'n presentatie. Er zitten wel altijd 2 voorwaarden aan. 1. Jullie mogen het niet delen met derden. Simpelweg omdat ik nog even wil kijken wat ik er later mee ga doen. En ten tweede, ik beloof niet dat het elke les gewoon het geval is. Dit om te voorkomen dat Jesse hier achter me aan gaat zitten van Zwij, je hebt het Word-document nog niet gestuurd. Maar ik wil het best wel met jullie delen, inshallah ta'ala. Maar dat zal dan altijd na afloop van de les zijn en niet vooraf. Goed, laten we beginnen. Al-mu'amalat. Wie weet hier wat al-mu'amalat zijn? Wie weet wat al-mu'amalat zijn? Sorry? daden. Oh, goed. Leuk. Ik hou van antwoorden, al is het verkeerd. Ik hou van interactie, ook bij de zusters. Op het moment dat de vraag wordt gesteld, hup, kom gewoon lekker tussen beiden. Broeder, ik weet je naam niet. Ik weet wie zijn broer je bent, maar ik weet niet wat je naam is. Sorry, vergeten.
Mohammed.
Tfaddal, is die Mohammed.
Omgangsvormen.
Oh, Mohammed, je bent wel heel... Is het... Ja, ik denk Mohammed, dat je heel erg in de buurt... Ik denk niet dat iemand nog dichterbij in de buurt gaat komen. Ook jou ben je naam vergeten. Jesse. Jesse, sorry Jesse. Ja, Jesse, ik zie je een paar keer per week, maar smijt. Al jarenlang, maar ik kan er echt niet aan.
Handelingen.
Huh? Handelingen. Dan zou ik toch echt gaan voor Mohammed, die zei omgangsvormen. Iemand waarvan die denkt van, ik kom misschien iets dichterbij in de buurt. Abdullah.
Manieren.
Etiketten. Mohammed die zit toch echt meestal in de buurt. Het is heel bijzonder, broeders en zusters, dat wij eigenlijk niet weten wat de mu'amalat zijn. Dit is niet kijk eens, dit is mijn priester. Ik ga jullie zo uitleggen wat de mu'amalat is. Hiervoor heb ik even een opbouw nodig. Om jullie uit te leggen wat de mu'amalat zijn, heb ik even een opbouw nodig. Wat houdt een fiqh in? Iemand. Broeder.
Jurisprudentie.
Oké. Okay. Je hebt het woord vertaald. Maar nu weten we eigenlijk nog steeds niet jurisprudentie. Toen je woord fiqh zei, was het voor mij duidelijker dan jurisprudentie.
Wetgeving.
Oké. Okay, je komt al een stuk dichterbij. Wetgeving is een stuk dichterbij. Kan iemand het nog verscherpen? Elias, zou jij zo het moeten kunnen verscherpen? Jessie, jij zou het moeten kunnen aanscherpen? Kijken wie nog meer? Die aanwezig zijn in Veenendaal. In Veenendaal hebben we een strakke definitie gegeven van de fiqh. Broeder.
Het is oordelen
aan
de uiterlijke zaak.
Mashallah, mashallah, mashallah. Je antwoord is perfect. Broeder, je naam? Sorry?
Tariq.
Sorry, ja. Ik vraag het wekelijks. Ik zal me bijna gaan schamen. Waar het niet dat ik Israël heet. Wetsoordelen aangaande islam, aangaande de uiterlijke zaak. Toch? Dat zou echt prima zijn als definitie. Even kijken welke ik heb hier gehanteerd. Je kunt er verschillende hanteren. Sommige zijn iets korter, sommige langer. Als we die van jou hadden genomen, de wetsoordelen aangaande de uiterlijke handelingen, was dat prima. Het enige wat hier aangevuld is, ik heb hier gekozen, ma'rifat al-ahkam al-amaliyya bi adillatiha al-tafsiliyya. Dat is het kennen van de islamitische oordelen. Met de specifieke bewijzen, met betrekking tot de uiterlijke handelingen. Nou, dit bevat drie elementen. Het kennen van de islamitische oordelen. We hebben namelijk, hoeveel islamitische oordelen hebben we? We hebben er vijf. We hebben vijf islamitische oordelen. De eerste is? Oké, haram, is prima. Meestal gaan ze niet op die manier. Meestal beginnen ze met verplicht, wajib, verplicht. En dan zwakken we één niveau af en dat is aanbevolen. En dan zwakken we weer een niveau af en dat is toegestaan, mubah. Dus toegestaan betekent, er zit geen gebod in, maar er zit ook geen verbod in. Er zit geen aanbevelingswaardigheid in, er zit ook geen afkeuringswaardigheid in. Er zit helemaal niks in. Dus oké, dus we hebben verplicht aanbevolen. Dan zwakken we nu weer een niveau af en dat is toegestaan. En dan gaan we onder makroh, afgeraden. En dan gaan we weer een niveau naar beneden en dan zitten we op de haram, op de verboden. Dit zijn de vijf wetsoordelen die we hebben. Dus bij een fiqh leer jij de islamitische wetsoordelen kennen. Je leert de islamitische wetsoordelen kennen. Waarom zeggen we islamitische wetsoordelen? Je hebt ook andere soort oordelen. Je hebt ook wereldse oordelen. Ze noemen ze bijvoorbeeld oordelen met betrekking tot de logica. Bijvoorbeeld dat een geheel groter is dan een deel. Je hebt allerlei soorten oordelen. Maar dit zijn de islamitische wetsoordelen. Daar houden wij ons mee bezig binnen de fiqh. Oké? Het kennen van de islamitische wetsoordelen met de bijbehorende bewijzen. Nou, bijvoorbeeld, wat bedoel ik met de bijbehorende bewijzen? Stel je voor, ik zeg, ik kom met een oordeel en ik zeg, het gebed in de islam is verplicht. En dan vraag ik jullie, kent iemand een bewijs? Dat jij dan met een bewijs komt. Zou iemand met een bewijs kunnen komen dat het gebed verplicht is? Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Voorwaar, het gebed is verplicht gesteld, voorgeschreven, op bepaalde vastgestelde tijdstip. Kan, prima. Je kunt het ook natuurlijk veel makkelijker voor jezelf maken door bijvoorbeeld te zeggen: wa aqimu salata wa atu zakka. Aqimu salata is een gebiedende wijs, onderhoud het gebed. Of natuurlijk de vele hadith die verbieden, die een waarschuwing noemen als je het gebed achterwege laat. Hè? Dit zijn specifieke bewijzen voor dat wetsoordeel. Ja? Dus dat is wat je bij de fiqh doet. Je komt met een specifiek bewijs voor een bepaald. Voor een bepaald wetsoordeel. Bijvoorbeeld, alcohol is haram. Prima. Kom met een specifiek bewijs. Kom met een bewijs. Dat is waar je mee bezig bent met de fiqh. Maar het heeft altijd betrekking op de uiterlijke handelingen. De fiqh heeft betrekking op de uiterlijke handelingen. Wie kan mij een uiterlijke handeling opnoemen? Het gebed. Iemand anders?
Vasten.
Iemand anders?
Zakat.
Iemand anders?
Hajj.
Iemand anders? Vast. Oké, jongens. Jullie hebben de vier pilaren genoemd. Mashallah. Kunnen we nu verder gaan?
Handelen.
Ah, Allah radha alik. Nog verder.
Het slachten.
Heel goed.
Al-akhlaq.
Omgangsmanier. Heel goed.
Koop overeenkomsten.
Prima. Heel goed. Nog meer.
Jihad.
Prima. Heel goed. Kom op. Jongens. Jullie hebben zo'n beperkte fantasie. Echt waar.
Erfenis.
Alles. Uiterlijke handelingen. Alles. Echt. Alles, eten, drinken, kleding, geven, nemen, alles, alle. De islam is geen zondagsreligie. De islam is niet een religie die zich alleen maar bezighoudt met een heel klein stukje daar. Islam houdt zich bezig met alles, alle facetten van het leven. Zolang het maar uiterlijk is. We praten niet over het innerlijke. Zoals bijvoorbeeld het geloof in Allah, de engelen, de boeken, de boodschappers. Dit valt niet onder de wetenschap van al-fiqh. Dat is de wetenschap van al-aqida. Het innerlijke. Oké? Het uiterlijke alleen. Daarover praten we binnen al-fiqh. Nou, dus regels van eten en drinken. Regels van kledij. Regels van de jacht. Regels van jihad. Regels van alle uiterlijke regels. Die vallen onder de wetenschap van al-fiqh. Die vallen onder de wetenschap van al-fiqh. Oké. Al-fiqh is dus het kennen van de islamitische wetsoordelen, dat zijn er 5, met de specifieke bewijzen erbij. Dus met de bewijzen die erbij horen, dat we daar een tekst aan kunnen koppelen, die met betrekking tot de uiterlijke handelingen. We praten hier dus niet over het innerlijke. We praten hier dus bijvoorbeeld niet over het geloven in de dag des oordeels, en het hiernamaals, en het paradijs, en het hellevuur. Dat valt onder een andere wetenschap, ander vak. Dus nu weten wij wat een fiqh is. In wetenschappelijke context. We weten nu wat het vak een fiqh inhoudt. Prima. Dit had ik eventjes nodig om jullie de bovenste termen, de mu'amalat, uit te leggen. Waarom? Oh, trouwens. Oh, ik heb nog een tussenvraag gezet. Wat is het oordeel over een fiqh? Kan iemand me daarbij helpen? Wat is het oordeel over een fiqh? We weten nu wat een fiqh inhoudt. Hè? En dat er meerdere hoofdstukken zijn, et cetera. Maar nu wil ik weten, wat is eigenlijk het oordeel van het leren van een fiqh? Ilyas?
Het bestaat zowel uit verplichte als aanbevolen kennis.
Het bestaat zowel uit verplichte als ook aanbevolen kennis. Heel goed, Ilyas. Zou je dat kunnen toelichten verder?
Kennis over de aanbiddingen, zoals over het salah en het zakat, dat zijn verplichte kennissen voor elke moslim.
Voor alle aanbiddingen? Ja, antwoord is goed. Ik ga hier en daar een beetje. Moet je kennis hebben over alle aanbiddingen?
Ik dacht voor elke vorm van aanbidding.
Oké, prima. En wat is de aanbevolen kennis?
Dat zijn de zaken die daarnaast komen.
Oké. 80% van het antwoord heb je gegeven.
Ja.
Ilyas die zegt, kennis van de aanbiddingen, dat is verplicht. En wat daar buiten komt, is aanbevolen. Hij heeft 80% van het antwoord gegeven. Kan iemand dit een beetje aanscherpen? Faisal?
Die betrekking hebben op jouw eigen leven. Dus wanneer zeg maar verplicht om te bidden, dan moet je de pilaren kennen van het gebed bijvoorbeeld.
Oké. Dit is een hele mooie aanvulling. Ik had 2 puntjes bij je nodig die betrekking hebben op jouw dagelijks leven. Want stel je voor dat jij geen, je bent werkloos, je hebt geen geld voor de zakka. En moet jij dan regels kennen van zakka? Nee. Dus waar jij in jouw dagelijks leven mee te maken hebt. Dus het kennen van de regels, maar niet alleen van de aanbidding. Het kennen van de regels, wat is de verplichte fiqh? De verplichte fiqh, wat je verplicht moet weten, is waar jij in je dagelijks leven mee geconfronteerd wordt. Wij worden geconfronteerd met bepaalde aanbiddingen. Van wudu, het gebed, et cetera. Daarvan moeten we verplichte regels kennen. Maar er zijn ook andere dingen, wat niet zo meteen de aanbiddingen zijn. Bijvoorbeeld, wat zijn de regels van koop en verkoop? Maar ook bijvoorbeeld bepaalde omgangsvormen. Als het gaat om liegen, als het gaat om waarheid spreken, als het gaat om omgang met andere mensen. De rechten van je ouders, van je kinderen, van je vrouw, van de buren, van moslims, als ook niet-moslims. Dus het kennen van andermans rechten. Dus wat is het verplicht stukje fiqh? Een gedeelte van de fiqh is verplicht. En dat is de kennis die jij in je dagelijks leven echt nodig hebt. Dat is het verplicht stukje. Wat jij in je dagelijks leven nodig hebt. Aan aanbiddingen. Aan omgangsmanieren. Aan geboden en verboden. Een zuster bijvoorbeeld, dient te weten wat zijn de regels van de hijab. En de hijab, ik maak vaak de fout om dat te vertalen met hoofddoek, maar het is eigenlijk de bedekking. De bedekking. He, dat is wat de hijab is. Want de hijab bedekt natuurlijk niet alleen maar het hoofd, maar ook het lichaam. Dus het kennen van de regels omtrent de hijab. He, bijvoorbeeld de voorwaarden die eraan worden gesteld. Er worden aan een hijab voorwaarden gesteld dat je deze regels kent. Dus je hebt een verplicht stukje fiqh. Dat is wat jij in je dagelijks leven nodig hebt om dat dagelijks leven door te brengen zoals dat Allah subhanahu wa ta'ala tevreden staat. Je hebt ook een aanbevolen gedeelte. En dat is eigenlijk alles wat er bovenop zit. Alles wat er bovenop komt. He, dus wat je eigenlijk niet nodig hebt voor die verplichte kennis. Dus die aanbevolen zaken. Nou ja, ik geef jullie een voorbeeld. Je hoeft niet te weten wat bijvoorbeeld de specifieke regels zijn van aandelen en dergelijke op het moment dat je geen aandelen hebt. Maar als je het wel weet, dan is dat alleen maar goed. Prima. Oké. Dit is eigenlijk waar ik heen wilde. De fiqh kent twee soorten hoofdstukken. Als je gaat kijken naar de hoofdstukken van de fiqh, kun je alle hoofdstukken van de fiqh verdelen in twee categorieën. Eén categorie noemen ze ibadat. En de andere categorie noemen ze mu'amalat. Mu'amalat. En helaas worden de mu'amalat vandaag de dag veel minder onderwezen. Dat is jammer. En dat heeft ook zijn negatieve uitwerkingen. Dus alle hoofdstukken binnen de fiqh kun je verdelen in twee soorten categorieën. De categorie van ibadat. Reinheid. Gebed. Vasten. Zakat. Hajj. Alles wat te maken heeft eigenlijk met de aanbiddingen. Dus de categorie van aanbiddingen. En de tweede categorie, die noemen ze mu'amalat. Mu'amalat. Dat is eigenlijk de regulering van de relaties tussen de dienaren. Laten we er even samen naar kijken. Ibadat, aanbiddingen, reinheid, gebed, zakka, bedevaart en alles wat hiermee te maken heeft. Mu'amalat is de tweede categorie. Het reguleren van de onderlinge relaties tussen de schepselen, tussen de dienaren. Moslims, maar ook niet-moslims. Bijvoorbeeld, huwelijk. Regels van het huwelijk. Je wilt trouwen. Wat zijn de regels eigenlijk van een geldig islamitisch huwelijk? Wat mag wel, wat mag niet? Maar ook bijvoorbeeld scheiden, transacties, kleding. Maar ook eten en drinken, boetedoeningen, strafrecht. Kijk, strafrecht is bijvoorbeeld wanneer het ergens fout is gegaan in die relaties tussen de mensen. Dus mu'amalat worden veel minder onderwezen vandaag de dag. Aantal mensen wat bijvoorbeeld het hoofdstuk van gebed en reinheid heeft gehaald en vasten, is veel meer dan degene die bijvoorbeeld de regels kent van eten en drinken. Of die bijvoorbeeld het hoofdstuk heeft onderwezen gekregen van kledij. Of bijvoorbeeld het hoofdstuk heeft gekregen van de handelstransacties. En dat is jammer. Ik begrijp natuurlijk wel heel goed waar dit mee te maken heeft. Ik denk een verminderde interesse, helaas. Ook de nood, de behoefte naar verplichte kennis, naar de aanbiddingen, die subhanallah, of op kennisniveau op aanbiddingen, daar schiet men in al tekort in het algemeen. En dan begint men eerst daarmee en dan pas natuurlijk met de mu'amalat. Dus ik kan me wel voorstellen, vooral in landen bijvoorbeeld als Nederland, er zijn heel veel mensen die nog niet eens de basis van de aanbiddingen kennen. Dan is het niet echt verantwoord om naar de mu'amalat te gaan. Dus daar heeft het, denk ik, Allahu alam, grotendeels mee te maken. De handelstransacties zijn een onmisbaar onderdeel van ons leven. Waarom? Waarom? Gebruik je fantasie eens.
Omdat ze dagelijks voorkomen.
Wie zei omdat ze dagelijks voorkomen? Oké. Mohammed zegt omdat ze dagelijks voorkomen. Waarom komen ze dagelijks voor?
We hebben het iedere dag nodig.
We hebben het iedere dag nodig. Dat is het. We hebben het nodig. We kunnen niet leven zonder handelstransacties. Waarom niet? Broeder.
Omdat je niet volledig zelfvoorzienend bent.
Oh, dankjewel, wat een mooi antwoord. Omdat je niet volledig zelfvoorzienend bent. Helemaal goed. We hebben altijd wel iets nodig wat we niet hebben, maar wat een ander wel heeft. Dit kun je nu op twee manieren reguleren. Of eigenlijk kun je zeggen, we gaan het niet reguleren. Wat krijg je dan? Chaos, zegt iemand hier. Waarom krijg je chaos? Ben ik met je eens. Waarom krijg je chaos? Waarom krijg je chaos? Iemand, waarom krijg je chaos?
Iedereen gaat zijn eigen regels bepalen.
Iedereen gaat zijn eigen regels bepalen. Leg eens uit. Leg eens uit.
Je gaat zeg maar niet het verschil kunnen kennen tussen goed en fout.
Je gaat niet het verschil kunnen... Oké. Okay. Je hebt iets nodig, je hebt het niet. Maar je hebt het echt wel gewoon nodig. Ik heb het echt nodig. En er zijn geen handelstransacties. Of er zijn... Het is niet gereguleerd. Wat krijg je dan?
Mensen die gaan stelen.
Mensen die gaan stelen. Mensen die onrecht gaan aandoen. Mensen die gaan onderdrukken. Mensen die op basis van hun eigen begeerte, verlangens... proberen alsnog te komen aan die zaken die zij nodig hebben. Wat denk je dat je krijgt? Je krijgt chaos. Je krijgt tweedracht. Je krijgt wrok. Je krijgt problemen. Je krijgt... Dus... hoe zul je een stabiele gemeenschap kunnen krijgen of een stabiele, stabiel kunnen leven op aarde op het moment dat dat de toestand is? Dus Allah subhanahu wa ta'ala heeft dat niet aan de mensen zomaar overgelaten van doe maar waar jullie zin in hebben. We hebben gezien wat dat heeft gebracht in het verleden. Degene die bijvoorbeeld de film Risale heeft gekeken, die heeft gezien dat ze soms zelfs hun eigen kinderen als onderpand gebruikten voor transacties. Of dat als iemand een schuld niet kon terugbetalen, dan zeiden we nemen je zoon wel. Wat doe je hier met mijn zoon? Ja, werd zijn zoon dan genomen. Subhanallah. Of mensen werden gekocht en verkocht. Als slaven. Bijvoorbeeld, wij kennen allemaal wel het verhaal van Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha die werd de zoon van Mohammed genoemd. Zayd ibn Mohammed. Totdat Allah openbaarde mij, kan Mohammed doen bij Ahad ibn Rijalikum. Mohammed is niet de vader van een van jullie mannen. Maar Zayd ibn Haritha, ik weet niet of jullie wel eens verdiept hebben in zijn levensverhaal. Hij leefde gewoon gelukkig met zijn vader en moeder. En broers, et cetera. Totdat hij uiteindelijk gewoon... En ze gingen op een reis om een familielid te bezoeken. Ze werden overvallen door rovers. En hij werd verkocht als slaaf. Gisteren was hij een vrij man. En opeens is hij gevangen genomen. En is hij veranderd in een slaaf. Hetzelfde geldt voor Salman al-Farisi. Hij was een vrij man. Sterker nog, zijn vader was een hele... Was de leider van een dorp of van een stad in Iran. Uiteindelijk is hij gewoon gevangen genomen als slaaf. En begonnen ze hem te verkopen als slaaf. Zomaar, uit het niks. Dus mensen gaan elkaar onrecht aandoen. Sommige samenlevingen die hebben misschien wel politieke stelsels. Maar die zijn bijvoorbeeld in het voordeel van de rijken. Voordeel van adel. Voordeel van et cetera. De Quraysh. Er kwam een man uit Jemen. Hij heeft zijn producten aangeboden. Vervolgens heeft een van de elite van Quraysh zijn producten gekocht. Maar hij weigerde hem te betalen. Chaos. Dus we hebben de handelstransacties nodig. Maar wat krijg je als je ze niet gaat reguleren? Je krijgt onrecht. Je krijgt onderdrukking. Je krijgt ongelijke verdelingen en kansen. En dat is iets wat natuurlijk onacceptabel is. En daarom... Zijn deze regels ook gewoon vastgelegd en gereguleerd? En is die relatie gereguleerd? De handelstransacties zijn een beproeving voor ons, omdat wij allen zielsveel van rijkdom houden. وَتُحِبُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. Jullie houden heel erg veel van rijkdom. Al wij allemaal. En heel veel broeders en zusters hebben... laat ik het anders zeggen. Een van de vrome voorgangers, hij zei vroomheid... Is niet dat jij op de eerste rij bevindt in de moskee, maar vroomheid is op de markt. Weet jullie waarom? Het is makkelijk, of relatief makkelijk, om op de eerste rij van de moskee het gebed te verrichten. Naar de moskee te gaan en dergelijke. Maar hoe moeilijk is het om bepaalde verlangens en lusten ten opzichte van geld te kunnen weerstaan? Sommige broeders, je kunt misschien 4-5 jaar lang met hem omgaan in de moskee. Allahu akbar, je denkt, mashallah, wat een broeder. Je gaat misschien met hem in zee, in een bedrijf, maar je ziet een hele andere kant. Maar je ziet een hele andere kant. Geld is echt een zware beproeving. Geld is echt een hele zware beproeving. En daarom zei de profeet sallallahu alaihi wa sallam, wasadaqatu burhan. En de liefdadigheid is een bewijs. Wie kan al afstand nemen van zijn geld? Zomaar, voor niks. De gelovigen. Het is een bewijs. De profeet zegt, de liefdadigheid is een bewijs. Bewijs dat jij meer houdt van Allah dan van jou. Dan van jouw gelden. In de Koran ook. وَمَنْ يَوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. En degene die dan zichzelf kan beschermen, of beschermd blijft van de vrekkigheid, de gulzigheid van zijn nefs, hij behoort dan tot de mensen die zegevieren. Echt waar. Heel veel mensen denken dat vroomheid echt alleen maar zit in een hijab, of een niqab, of een baard, of het gebed. En dat is onderdeel van de vroomheid. Zeker, het is onderdeel van de vroomheid. Maar het is niet de gehele vroomheid. De vroomheid op de markt, in transacties. Op het moment dat je handel drijft. Daar zit ook echt een groot gedeelte van de vroomheid. En daar zul je ook zien wie jij bent en wat jij bent. En hoe jouw vroomheid is. Dus daarom deze handelstransacties, ze zijn onmisbaar. We hebben ze nodig. We verrichten ze ook elke dag. En tegelijkertijd zijn ze ook echt een beproeving voor ons. Ze laten ons zien wie wij zijn. En wat ons niveau eigenlijk in het geloof is. Daarom deze handelstransacties moet je nooit op neerkijken. Subhanallah. Ik zal je een voorbeeld geven hoor. Ik vind het jammer. Subhanallah, ik vind het jammer dat wij... Het is een van de... In mijn les probeer ik altijd een paar dingen te doen. Dit noemen ze altijd tasheehul mafaheem. Het rechtzetten van bepaalde concepten waar we misvattingen over hebben. Een van de zaken is bijvoorbeeld waar ik dan graag over praat, is de akhlaq, de manieren. Omdat wij dan denken dat islam alleen de aanbidding is, we vergeten de akhlaq. Een van de zaken bijvoorbeeld is als het gaat om handelstransacties. De profeet sallallahu alayhi wa sallam vertelde over een man die voor ons kwam. Hij was een koopman, hij was een handelaar. Hij stond op de markt. Hij had een jonge man. En hij zei tegen hem, als iemand van de rijken komt, hij doet een transactie in het geld. Kan iemand niet betalen, geef hem uitstel van betaling. Kan hij niet betalen, schaalt hem het kwijt. Dit heeft hij zijn hele leven lang gedaan. Totdat hij kwam te overlijden. Allah die wekt hem op. En Allah die vraagt hem, heb jij iets goeds gedaan? Hij zegt, nooit. Ik heb geen goede daden. Het was wel een gelovige. Hij was een gelovige. Maar hij zegt, ik heb geen goede daden gedaan. Hij zegt, ik heb geen hasana in mijn leven gedaan. En vervolgens zegt hij, en dan is hij stil, en dan zegt hij, toch wel. Toch wel. Ik heb één daad gedaan. Ik zei tegen mijn jongeman, als er iemand komt die behoeftig is, die niet kan betalen, geef hem dan uitstel of afstel dat hij helemaal niet hoeft te betalen. En als de rijk is in het geld dan wel. Toen zei Allah subhanahu wa ta'ala, nahnu awla bidhalika mink. Allah zei, ik heb meer de plicht om zo te handelen dan jij. Dat wil zeggen, deze man was makkelijk met de mensen. Hij keek weg. Hij deed alsof hij zaken niet zag. Mensen, behoeftig mensen, zijn zwak mensen. Allah die zegt, ik ben ar-Rahim. Ik ben de meest barmhartige. Ik ben degene die vergeeft. Ik ben degene die bedekt. Zou ik dan niet eerder dat moeten doen dan jij? En vervolgens heeft Allah subhanahu wa ta'ala hem zijn zondes vergeven en hem daarvoor het paradijs gegeven. Voor wat? Voor wat? Voor wat? Voor wat? Voor het feit dat deze man zo was in zijn handelstransacties. Dit is trouwens geen vrijbrief, hè? Dat je nu niet gaat bidden, dat je nu niet... Dat is niet de betekenis van de hadith. Dat is totaal niet de betekenis van de hadith. Het doel van deze hadith en de betekenis van de hadith is... Kijk eens wat een positie handelstransacties hebben. En wat voor een positie zij innemen in de religie. Opdat wij een goede... Dat onze tasawur, de verbeeldenis van de religie die we hebben, dat die ook kloppend is en correct is. Maar hoeveel mensen gaan nog zo om met hun handelstransacties en met elkaar? Ik weet echt niet waarom die op zo'n... Maar goed, geen. De vele gemaakte overtredingen, fouten en zonden met betrekking tot de handelstransacties. Mensen die zich bijvoorbeeld inlaten met rente zonder dat ze het weten. Mensen die zich bijvoorbeeld... Sommige dingen zul je echt vast wel weten. Bijvoorbeeld mensen die kilometertellers terugdraaien. Mensen die die allerlei zeg maar, overtredingen begaan als het gaat om koop en verkoop. Bijvoorbeeld mensen die zaken verkopen en veelvuldig zweren. En soms ook zweren bij zaken die gewoon ronduit niet waar zijn. Er gebeuren heel veel foute dingen in de handelstransacties. Heel veel overtredingen. Soms bewust, soms onbewust, omdat mensen het simpelweg en gewoonweg niet weten. Het gevaar van het nuttigen van andermans rijkdom op onrechtmatige wijze. In de islam is er heel vaak gesproken over eklul mal bil batil. Eklul mal. Wat is ekl? Eten. Allah die zegt het eten van andermans rijkdom op onrechtmatige wijze. Gaat het hier alleen maar om eten? Nee. Nee. Het gaat ook, stel je voor, hè? Nou, bijvoorbeeld Allah die zegt إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Zij die rijkdom van de weeskinderen op onrechtmatige wijze nuttigen, yani eten, zij eten slechts vuur in hun buiken en zij zullen sa'ir het hele vuur binnengaan. Dus, oh, Allah die zegt hier, maar oké, okay, je mag het de rijkdom dus niet eten. Oké, okay, we gebruiken het voor kledij. We gebruiken het om een auto te kopen. Van, we gebruiken het geld van de weeskinderen. Van, auto, ja, dat is niet haram. Allah die zegt, ja, je mag het niet eten. Is dat het?
Het toe-eigenen eigenlijk.
Het toe-eigenen. Allah die gebruikt hier ekken. Waarom? Dat is het meest gebruikte, het meest voorkomende dat mensen gebruiken om het eten en te drinken. Maar ik wil niet, dit een voorbeeld. Het is een voorbeeld. Het is niet zeg maar alles wat er gebeurt. Moet je kijken hier. Je nuttigt andermans rijkdom. In dit geval een weeskind. Allah die zegt, het vuur. Allah zegt, het vuur daarvoor. En vervolgens zijn er vele andere teksten. Vele andere teksten. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die verteld heeft dat een man omwille van twee, omwille van een gewaad het hele vuur zal binnengaan. Omwille van een gewaad wat hij had gestolen. Of de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt dat een persoon om een oud al-arak, om een siwak sokje, al het vuur kan binnengaan. Als hij dat heeft gestolen. In dit geval ging het om de oorlogswet. Maar hoe dan ook. Het gaat om het feit dat het nuttigen van andermans rijkdom. Echt een gevaarlijke grote zonde is in de islam. En, maar dat is wel echt. Dat kan een gevolg zijn. Op het moment dat jij niet op de hoogte bent. Van de regels. Van de transacties. Ik geef je een voorbeeld. Je verkoopt een product. Je verkoopt een mobiele telefoon aan iemand. Een dag later komt hij terug. Hij zegt. Amo. Deze telefoon, hij is gewoon kapot. Ik heb hem aan jou verkocht, terwijl die gewoon werkte. Heeft hij nu het recht om de telefoon terug te brengen? Of niet? Dat is een hele terechte vraag. Nee, SID. Nee, absoluut niet. Maar wacht even. Het hoeft niet, je antwoord hoeft niet zo te kloppen. Het kan zo zijn dat hij inderdaad wel recht heeft. Om zijn geld terug te krijgen. Nee. En vervolgens nuttig je zijn geld op onrechtmatige wijze. Hij zegt, ik kan er niks mee. Ik moet hem nu gewoon weggooien. En weg ben je. Dus dit zijn hele, hele realistische dingen waar we mee te maken hebben. Of bijvoorbeeld je verkoopt een auto. Een dag later komt hij en zegt, hé, er zit een kras. Er zit een kras. Er zit een kras, ik wil mijn geld terug. Ik wil mijn 5000 euro terug. Er zit gewoon een kras in deze auto. Heeft hij het recht om die auto terug te brengen of niet? Dat is een hele goede, realistische vraag. Dat is een hele goede, realistische vraag. Dus dit zijn vragen waarmee we te maken hebben. Die in ieder van ons kunnen overkomen. Of bijvoorbeeld je verkoopt een fiets. Of je verkoopt iets. En hij zegt, ja, maar je hebt dat of dat of dat niet bijgeleverd. Hoe zit dat? Of, je kunt het zo zot niet noemen. Hoe dan ook in alle gevallen, in ieder van ons, die kan wel iets kopen of verkopen. Of via marktplaats bijvoorbeeld. De prijs opdrijven. Doe je dat thuis ook? 6 accounts. Iedere kind heeft een eigen account. En dan volgens jij, de vader zet een product online. Zoon 1, die biedt 30 euro. Zoon 2 biedt 50. Zoon 3, die gaat er even overheen. Die had het probleem met de vader die dacht, die zegt 60. Om de prijs op te drijven dat mensen denken van, hé, het product is eigenlijk wel interessant. Mag dit? Of niet? Hier gaan we ook allemaal bij stilstaan. Maar waar het op neerkomt is, dit zijn dingen waar het ieder van ons mee in aanraking kan komen. Dit wordt vandaag de dag slimheid genoemd. Zegt hij, gata, douchen, vos. Maar, wacht even, kan ook gewoon, hij doet gewoon haram. Maar die scheidslijn bij ons, die kan heel dun zijn. Oh, hallo, dat wist ik niet. Oh, dat had ik nooit geweten dat het niet mocht. En hij ziet opeens zijn hele marktplaatshandel wegvallen. Maar echt, dit zijn, wij doen soms dingen Wij doen soms dingen die gewoon makkelijk in een haram kunnen vallen. Maar simpelweg omdat wij het niet weten. Dus niet zeg maar slecht pratend over mensen of over jezelf, dat je slecht over jezelf gaat denken. Maar het gaat er wel om dat we gewoon het vaak niet weten. En daarom zijn dit soort hoofdstukken echt heel erg belangrijk en goed om te bestuderen. Het oordeel van een wereldse rechter verandert een haram niet in halal. Oeh, subhanallah. Waarom heb ik dit genoemd? Omdat sommige mensen die... Dat was subhanallah in een inleiding van een boek. Ik heb meerdere boeken doorgenomen over transacties. En dan... En de ene die zegt subhanallah, sommige mensen die voelen zich dan veilig. Op het moment zeg maar, dat de rechter zegt, nou je mag het nemen, je mag het nemen. De profeet sallallahu alaihi wasallam. En hij zei, kom, tahtakimuna ilay, jullie oordeel bij mij zoeken. En sommige van jullie die zijn beter in het brengen van hun situatie, in het omschrijven van die situatie dan anderen, toch? Je hebt gewoon mensen, je weet van, nou ik ga toch echt afleggen tegen hem. Laat maar zitten, ik betaal dat. Maar toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam, degene die ik dus iets geef van het recht van zijn broeder, laat het hem niet nemen. Want ik geef hem slechts een stukje van het vuur. Ik geef hem slechts een stukje van het vuur. Dit zijn goddelijke regels. Dit zijn goddelijke regels. Wat de rechter niet geeft, dat betekent je mag het van de vet nemen. Ik wil niet zeggen dat je van Allah subhanahu wa ta'ala mag nemen. Ik wil niet zeggen dat je van Allah subhanahu wa ta'ala mag nemen. Soms weet je, ik ga als ik niet naar een rechtszaak ga, ik ga hem echt winnen. Maar je weet ook, ik heb er geen recht op. Ik heb er geen recht op. Zie die. Blijf thuis zitten is beter voor jou. Blijf thuis zitten is beter voor jou. Dat je niet ekl al-mal bil-batil doet. Ekl amwal al-nas bil-batil. Dat je de rijkdom van mensen nuttigt. In valselijkheid, in valsheid, in haram. Oké. Het hoofdstuk mu'amalat heeft heel veel verschillende... mu'amalat is dus echt een hele sectie, zeg maar, binnen de fiqh boeken. Je begint altijd met ibadat. En dan heb je zeg maar, het gedeelte. Dat noemen ze ook wel een sectie. Van ibadat. En dan heb je het gedeelte van mu'amalat. En mu'amalat zijn dus meerdere hoofdstukken. Hoofdstuk wat wij gaan doen samen. Dat is het hoofdstuk van al-buyu'. Al-buyu'. Nou. Wat betekent al-buyu'? Wat is het enkelvoudswoord?
Bay'a.
Heel goed. Al-bay'a. Wat betekent al-bay'a?
Verkopen.
Iemand iets anders?
Handel.
Oké. Okay. Iemand nog iets anders?
Koop.
Wie zegt dat? Heel goed. Al-bay'a is zo'n woord wat beide kanten betekent. Er staat, ba'a is kopen, maar ba'a is ook verkopen. Dus je moet echt altijd opletten bij het woord ba'a. En al-bay'a. Al-bay'a is een woord wat wordt gebruikt voor zowel koop als ook de verkoop. Dit noemen ze met kelimat al-addad. Het woord van tegenover, hij bevat beide betekenissen van de kopen en verkoop. Dat is ishtara. Dus, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ وَالْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ وَالْحَدِيثِ. Ze verkopen onzinnige praat, ze verkopen het. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ يَشْتَرِيهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. En ze weten dat wie het koopt, het gaat over sihr. Dus ja, subhanallah, ishtara wordt gebruikt voor kopen, ook voor verkopen. Dus, en dat heb je ook met het woord ba'a. En die ta'a is voor zowel kopen als ook verkopen. Dus al-buyu' is kopen en verkoop. Al-buyu' kopen en verkoop zijn de handelstransacties. Al-bay' is wel de koop als ook de verkoop. Dus het is het hoofdstuk van kopen en verkoop. Zo mag je het noemen. Je mag het ook, ik zou het wat formeler noemen, dat is wat beter denk ik. Handelstransacties, door te zeggen handelstransacties. Want al-buyu' eigenlijk, mooi, daar kom ik zo op. Het oordeel over de bay' in de Koran, de Sunna en de Ijma. Wat is het oordeel over koop en verkoop? Wat is het oordeel over koop en verkoop? Iemand? Dat het toegestaan is. Iemand anders?
Handel wordt gestimuleerd.
Sorry?
Handel wordt gestimuleerd.
Handel wordt gestimuleerd. Oké. Okay. Je antwoord was echt spot on. Het is toegestaan. Kent iemand een bewijs dat handel toegestaan is? Iemand? وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ. Allah die heeft al-bay'a, koop-verkoop toegestaan. En hij heeft de riba verboden. Dat is een bewijs uit de Koran. Heel goed. Kent iemand een bewijs uit de Sunna? De profeet heeft gehandeld, heeft gekocht en verkocht. Dat is een goed bewijs. Broeders.
Volgens mij ook toch de beste manier van geld verdienen, zeg maar.
Beste manier van geld verdienen? Dat is dat het van je eigen hand komt, zeg maar. Of niet per se doelen op handel. Tenzij je natuurlijk het product wat je hebt zelf gemaakt verkoopt. Maar goed, broeder, je hebt een goed antwoord gegeven. En de ijma, er bestaat een unanieme overeenstemming onder de islamitische geleerden. Dat het handeldrijven toegestaan is. En dat, dat dit dus absoluut niet verboden is of iets dergelijks. De logische redenatie voor de permissie van de bay'ah. Nou, die heb ik net eigenlijk genoemd. Kijk, dus uit de Koran is de bay'ah toegestaan. De bay'ah is dus koop en verkoop. Uit de sunnah zien we dat. In de ijma', die unanieme overeenstemming, zien we dat. Dat is ook heel logisch. Heel logisch. Want we hebben het nodig. We hebben het nodig. En het is of het wordt gereguleerd. En dan gaat het op een nette manier. Jullie doen geen onrecht aan en jullie worden geen onrecht aangedaan. Als het wordt gereguleerd op die manier en we houden dat aan. Of het wordt niet gereguleerd. En wat je krijgt is chaos en onrecht. Dus er moesten wel regels voor komen. Het is heel logisch dat de islam dit gereguleerd heeft. En die toegestaan heeft. Want we hebben het nodig. Want mensen, subhanallah. Zodra mensen hebben de aanbidding hebben verricht, et cetera, gegeten, gedronken, dan hebben ze andere dingen nodig. Ze hebben regels nodig voor het huwelijk, want ze willen gaan trouwen. En ze hebben regels nodig voor koop en verkoop, want ze zijn altijd wel behoeftig naar hetgeen wat in de handen van andere mensen ligt. Een van de onderwerpen waar ik altijd mee bezig ben, let maar op, in mijn lessen ben ik altijd bezig met een onderwerp, heel terugkerend. En sommige mensen denken, proberen jullie een beetje inzicht te geven in mijn afdwalingen soms en waarom ik het doe. En waarom ik soms van het onderwerp afdwaal. En dat is omdat ik daar hele belangrijke reden voor sta. Broeders en zusters, je moet begrijpen, we leven hier in een niet-moslimland. We leven hier in een niet-moslimland. We hebben gewoon bepaalde onderwerpen, die komen we gewoon tegen, hebben we nodig. Soms heeft het te maken met de betrekking van het omgang met niet-moslims, in dit onderwerp. Soms heeft het betrekking op hoe breng je een boodschap over naar niet-moslims. Maar ook, en dit vind ik een van de belangrijkste zaken, dat wij trots zijn op onze religie. De identiteit. In elk hoofdstuk zou je eigenlijk kunnen koppelen aan de identiteit van een moslim. Aan jouw identiteit. Dit soort onderwerpen kom ik altijd stevast op terug. Altijd stevast op terug. Soms misvattingen ook. Over de islam op dat specifieke punt. Dit zijn van die onderwerpen. Altijd als ik denk van, hey, daar is een goede handvat daarvoor. Dan ga ik daarop hameren. We hebben dit nodig. Veel mensen die hebben echt een heel verkeerd beeld over de islam. En die denken van, ja kijk, het Nederlands, bijvoorbeeld als we nu gaan kijken naar het Nederlands wetboek, nou dat heeft alles pas goed geregeld, dat is pas strafrecht. Wat nu als ik tegen jullie ga zeggen dat 1400 jaar geleden al zaken zijn waren vastgelegd, waar ze hier nog niet eens van durfden te dromen. Of waar ze hier nog niet eens regels van hebben, Sidi. Bijvoorbeeld hier, ja, nou ja, hebben wij 30 dagen geld teruggarantie in de islam? Prima, dat jullie het niet kennen, is wat anders, maar in de islam hebben wij dit. Ghiyar al-Aid, Ghiyar al-Shat, Ghiyar al-Bay'a, al deze Ghiyarat, redenen om een koop te mogen terugdraaien. Hoeveel mensen weten dit nou? 1400 jaar geleden, ongelooflijk. Je koopt een product 1400 jaar geleden. Kocht je een product, je komt thuis achter, hey, het is al-Aiba. Hey, het handelswaar, bevat dat tekortkoming? Nee, ik sta hier niet achter, ik wil het terugbrengen. Hij kon het gewoon terugbrengen. De islam had het 1400 jaar geleden al. En de moslims. Dat de moslims het niet hebben uitgewerkt en gesystematiseerd in de landen vandaag de dag, dat is een probleem. En subhanallah, dat in het Westen heel veel regels van de islam, heel veel regels van de moslims via boeken naar het Westen zijn gegaan, dat ze daar wel wat hebben gedaan, dat is hun voordeel. Daar zijn zij beter op geworden. Maar subhanallah, in de islam, in de teksten, staat dit wel gewoon. Dus ook onderwerpen die te maken hebben ook specifiek met het hoofdstuk of het thema waar we mee bezig zijn, dan probeer ik altijd zulke uitstapjes in te maken. In dit geval heb ik opgeschreven de allesomvattendheid van de islam. De islam is niet een religie, zoals sommige mensen denken. Sommige mensen denken de islam is een kamees en een baard. En ja, nogmaals, zodat iemand niet gaat zeggen, Ismaël kijkt neer op zus of zus, zo absoluut niet. Of de islam is het gebed alleen. De islam is veel meer. De islam is veel meer. Dit is een denkfout die vroeger al werd gemaakt. Daarom zegt Allah in de Koran, ليس البر تولوا إن ورشة البر ليس البر تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. شو سبحان الله, الله زخ ليس البر de vroomheid is niet alleen dat jullie wenden richting oost en westen. Vroeger was namelijk richting Beit al-Maqdis en nu is het richting al-Kaaba. Allah zegt, de vroomheid is niet alleen maar de vijf dagelijkse gebeden. Nee. Vroomheid is veel meer. Walakin al-Bir. Wat is de bir, o Allah? Wat is de vroomheid? Walakin al-Bir. Walakin al-Bir man amana billah. Degene die gelooft in Allah. Wal yawm al-akhir, in de laatste dag. Wal malaika. Wal kitab. Wal nabi'in. Volgens zegt Allah, wa at al-mal. Dus Allah die zegt, al-Bir is innerlijk. Geloof in Allah, de engelen, de boeken, de laatste dag. Volgens zegt Allah, al-Bir, vroomheid. Is geven. Geven aan die en aan die. Was sabirin. Geduld hebben. Akhlaq. Is ook vroomheid. Dus moet je kijken. Allah die geeft ons een alles op wat het beeld van wat de islam is. De islam is hoe je met je vrouw omgaat. Met je moeder omgaat. De islam is trouwen. Hoe je trouwt. Maar de islam is ook hoe je scheidt. Kijk maar hoe de mensen vandaag de dag scheiden. Alles omvat het. De islam is ook handel drijven. Ook dat is de islam. En ik moet hier echt op gaan hameren. Indonesië. Momenteel het grootste islamitische land ter wereld. Grootste moslimpopulatie. Is moslim geworden. En er heeft nog nooit een slag of stoot gevallen. Puur door de handel. Moslimhandelaren die daar kwamen. En die zeiden van. We geven jullie bijvoorbeeld een korting. Want het product is niet goed. Of jullie mogen het terugbrengen om die reden. Of zus. Ze zijn moslim geworden. Een land. Continenten zijn moslims geworden. Door wat? Door de akhlaq op tujar. De manier. De etiketten van handelaren. Bij ons. Wallahi, echt waar. Je gaat misschien altijd, Allahi, la yghisla. Zeg je dan. Zeg van, wat een slechte handelswaar. Dat doen ze dan mee, de andere persoon. Wat een slechte handelswaar is die persoon. Nooit meer, sommige mensen die zeggen, ik wil nooit met Marokkanen in zee mee gaan. Of ik wil nooit meer met die in zee gaan. Ik wil nooit, maar subhanallah. Hoe kan dat? Hoe kun je van daar vallen naar daar? Islam is echt een allesomvattende religie. Het is het gebed. Het is het vasten. Het is de omgang met mensen. Maar het is ook handel. Handel drijven. Dus wij kennen secularisme, kennen wij niet. De scheiding tussen kerk en staat. Of is islam is alleen maar in de moskee. Islam is alleen maar thuis. Islam is overal. Islam is ook regels voor kunst. Maar ook regels voor toerisme. Islam is politiek bedrijven. Islam is ook economie. Islam is handel drijven. Maar islam is ook aanbiedingen. Islam is een allesomvattende religie. Daarom, toen een Joodse man tegen Salman al-Farisi zei... Hij zei, allemukum, de hadith staat in Sahih Muslim. Hij zei, allemukum nabiyukum kulla shay hatta al-qira. Hij zei, heeft jullie profeet jullie alles geleerd? Dat is hoe jullie de grote boodschap moeten doen? Subhanallah, hij zegt, nou. Nahana an nastaghbil al-qibla aw nastadbirha. Hij toen begon hij allemaal zaken te noemen. Dat wij niet de richting de qibla de behoefte mogen doen. Of met de rug naar de qibla toe. Of dat we niet onszelf mogen reinigen met minder dan 3 stenen. Minimaal 3 keer een persoon dat is al veeg, reinigt, et cetera. Kramakumullah. En hij begon hem regels te noemen. Hij zegt, zelfs de grote boodschap heeft de boodschapper jullie geleerd. Laat staan de grotere zaken zoals koop en verkoop. Of trouwen. Of politiek bedrijven, land te sturen. Dus de islam is echt een allesomvattende religie. En daar vallen de handelstransacties om. Prima. Dan gaan we nu echt, vanaf nu gaan we de, gaan we een beetje aftikken. Best wel wat voorwaarden en pilaren. Die ik heb voorbereid voor jullie, maar als ik te snel ga, dan geef het alsjeblieft gewoon aan. Oké, wat is al-bay'? De definitie van al-bay' staat in beeld. Het permanent uitwisselen van al-mal. Al-mal is iets dat een waarde heeft. Of een toegestane dienst, al is het als schuld. Nou, daar wil ik samen met jullie nader naar gaan kijken. Het permanent uitwisselen van al-mal, iets dat een waarde heeft of een toegestane dienst, al is het als schuld. Zo iemand als je... Oké, zou jullie even een minuutje kunnen kijken naar deze definitie? Wat zijn de dingen die jullie hieruit kunnen halen? Denk eens even na bij jezelf. Wat zijn de zaken die jullie hieruit kunnen halen? Bijna elk woord kun je wel iets uithalen. Voor degenen die trouwens hard aan het schrijven zijn, de presentatie krijgen aan het einde van de les, of die staat waarschijnlijk op het platform. Wat kun je hieruit halen?
Permanent.
Wie zei dat? Dat is goed. Afhankelijk van hoe je het beargumenteert. Jij mag gelijk. Hoe heet je, Achie?
Zakaria. Ja.
Oké, leg uit.
Dat is een andere vraag.
Ah, dat is een andere vraag. Dus je denkt van, hé, ik doe een woord aan. Dan... Maar Zakaria heeft wel een goed woord genoemd. Is echt zo. Permanent. Is er iemand die Zekeria kan bijvallen?
Er moet een permanente uitwisseling zijn. Het is niet iets eenmaligs of
onnodig. Eenmalig is dat anders dan permanent. Tegenovergesteld wat permanent is?
Voor altijd is permanent.
Voor altijd is permanent. Wie was dat? Ja, oké, okay, dat klopt. Dat klopt. En wat is tegenovergesteld?
Tijdelijk.
Tijdelijk, heel goed. Dus bij je beheer, koop en verkoop, ben je eigenlijk bezig met het permanente uitwisselen. En niet met tijdelijk uitwisselen. Hoe zou je tijdelijk uitwisselen noemen, jongens?
Huur.
Wie zegt huur? Hé, hey, dat is een goeie. Huren. Want bij huren, dan... Ik geef je 500 euro en dan mag ik een maand in je huis leven. Leasen. Ik geef jullie maandelijks, een jaar lang, geef ik jullie 500-600 euro. En jullie stellen de auto voor mij beschikbaar. Dus dat is huren. Dat is niet een permanente uitwisseling. Bij koop en verkoop ben je bezig met een permanente uitwisseling. Een permanente, ja, het is definitief. Heel goed. Prima, dankjewel Zekeria.
Ja, ik wilde nog even iets vragen.
Je wilde wat vragen? Oké. Okay.
Als er een tekortkoming is, dan is het toch niet permanent?
Als er een tekortkoming is, wat bedoel je daarmee?
Je noemde net iets van een 30 dagen teruggarantie.
Als er een tekortkoming is. Ja. Het is wel permanent. Mits gewoon alles oké is. En ja. Zoals het eigenlijk is gebracht. Hè? Van hey, dit is gewoon een flesje water wat gewoon dicht is. En het kost gewoon, ja, dan is het gewoon permanent. Iemand anders nog iets wat hem opvalt? Zusters mogen ook. Ik zou het ook heel fijn vinden om de zusters te horen.
Die laatste zin eigenlijk. Al is het als schuld.
Al is het als schuld.
Wat wordt daarmee bedoeld?
Ah, ik ga het zo vertellen, inshallah. Een hele goede vraag. Broeder.
Ik zie tussen aanhalingstekens iets dat een waarde heeft.
Iets dat een waarde heeft. El-mail. Ja, ik wilde jullie uitleggen wat el-mail is. Het is een Arabisch woord. El-mail is iets dat een waarde heeft. Geld heeft een waarde. Goud heeft een waarde. Maar een Mercedes heeft ook een waarde. Zoals mijn Fiat Punto heeft een waarde. Oké, dus iets wat een waarde heeft. Dit betekent dus, stel je voor, wij gaan van auto's wisselen. Ik geef je mijn Fiat Punto. Wat voor auto rij je, Achie?
Peugeot.
Nee, echt niet. Iemand anders die wat rijden, jongens? Iemand anders die wat rijden? Heeft iemand een Mercedes? BMW? Ik zou het ook zeker niet noemen in deze context. Ga je weg met iets een boze oog. Ik zou liever de fiets doen dan die Peugeot, denk ik. Of heb ik de Peugeot niet gezien en... Oké, stel je voor, jij en ik gaan de Peugeot... Jij geeft mij de Peugeot, ik geef jou de Fiat. Sam, is dit een handelstransactie?
Het moet wel iets van waarde zijn of zo.
Het moet wel iets van waarde zijn. Wacht, zo wel. Laten we ervan uitgaan, zeg maar, dit is op ons niveau, is dit waar. Maar, dit is een handelstransactie. Kijk, het hoeft niet per se geld te zijn. Want jouw Peugeot heeft een waarde. Laten we zeggen, 2.000-3.000 euro. Mijn Peugeot heeft een waarde, 2.000-3.000 euro. Nu rek ik hem echt heel erg op. Maar dit heeft echt een waarde. Dus begrijp je? Kijk, jij schat mijn auto een bepaalde waarde. Ik schat jouw auto een bepaalde waarde. Dit is een handelstransactie. Dit is een mail. Een mail vertalen we heel vaak met geld. Geld. Dat is niet correct. Een mail is veel breder dan geld. Broeders, ik heb thuis, ja, ik heb een boekenkast, oké? Een paar dagen geleden zei mijn dochter, Abby, hoeveel geld heeft dit allemaal gekost? Niet waar je moeder bij is. Maar, dat heeft een waarde. Dat heeft een waarde, een geldelijke waarde ook. Echt een geldelijke waarde. Dat heeft een geldelijke waarde. Dus, bij een transactie heb je te maken met twee zaken die van waarde zijn. Het handelswaar is van waarde. En de prijs die je er geeft, heeft een waarde.
Alleen om een permanente uitwisseling, of mag je wat daar straks is genoemd, een tijdelijke uitwisseling, ook als een
Die vraag kan ik pas laten. Ik kan je vraag nu beantwoorden, maar niet nu. Ja? Maar we gaan ook op huur in hoor, zeker. Iemand nog?
Het valt mooi op, dus mij wordt genoemd een toegestaande dienst.
Toegestaande dienst.
Twee losse dingen.
Dat zijn twee losse dingen. Een toegestaande dienst. Wat zou een toegestaande dienst kunnen zijn?
Lesgeven.
Je zei dat? Helemaal waar. Wat nog meer?
Schoonmaken of zo.
Schoonmaken. Heel goed. Een boekhouder. Ja. Ik weet niet, dat zijn gewoon afzettersboekhouders. Wat zijn nog meer toegestaande diensten? Je hebt helemaal gelijk, een boekhouder.
Alle diensten die niet in de strijd zijn.
Alle diensten die niet in de strijd zijn. ANWB. Bijvoorbeeld, luister. Voor 50 euro kom ik je wegslepen. Maar wij zijn van. Of, ik lever je een dienst. Ik lever je een dienst. Dus ook dat. Ik geef je 50 euro voor een dienst. Ik koop geen product, maar ik koop een dienst. Dat kan ook. Prima. Goed. Wat bevat de definitie nog meer? Nog iets anders? Een ander onderdeel? Hoe doet de Abdullah?
Ik heb een vraagje.
Ik heb nog geen vraag, alsjeblieft. Vragen. Vind je het goed als het...
Nee, ik had over die waarde eigenlijk.
Over die waarde.
Wat geen waarde heeft.
Gaan we opkomen. Gaan we opkomen. Gaan we deze les zelfs nog opkomen. Gaan we deze les zelfs nog opkomen. Wat geen waarde heeft.
Dus er is wel. Alleen een dienst is geen permanente uitwisseling. Het is een tijdje.
Je hebt het niet, in die zin, de broeder die zegt een dienst is geen permanente uitwisseling. Ik begrijp dat je het zo zegt, maar dat kan niet meer teruggenomen worden. Het kan niet meer teruggenomen worden. Ik heb je 50 euro gegeven, jij hebt je dienst gedaan, het kan niet meer teruggenomen worden. In die zin is het een permanente zaak. Ik ga met jullie kijken. Je hebt dus twee uitwisselen. Kijk, ik zeg de permanent uitwisselen. Uitwisselen wil dus altijd zeggen dat je twee partijen hebt, minimaal. Ja? Je hebt een koper en verkoper. Het is altijd koper en verkoper. Dus, uitwisselen. Daar zat iets in. Iets van waarde. Het moet iets van waarde zijn wat wordt uitgewisseld. De islam, subhanallah, is strikt daarin. Stel je voor, iemand die biedt nu mieren aan. Echt. Hierover spreken de fuqaha. Het verkopen van mieren. Het verkopen van insecten. Dat is niet zomaar toegestaan. Niet omdat insecten onrein zijn. Maar dat heeft een andere reden. Zeggen nee. Als je iets verkoopt moet het een waarde hebben. Anders zijn we gewoon aan het, wordt er geld verkwinseld. Of wordt er opgelicht. Dus in de islam moeten transacties zich inlaten met iets van waarde. En nu zou iemand van jullie een hele slimme vraag kunnen stellen. Maar wat nu als het een bepaalde waarde voor mij heeft? Gaan we straks op komen. Het kan een dienst zijn. Want we hebben gezegd permanente uitwisseling van al-mal. Iets dat een waarde heeft of een toegestaande dienst. Een transactie kan zich inlaten met een dienst. Kan als schuld zijn. Wat bedoel je dan? Kan als schuld zijn. Ik geef je nu mijn telefoon. Je zegt ik betaal je die 100 euro later. Dus je geeft mij datgene van waarde. Geef je me niet meteen. Maar het is een schuld. Hey, ik geef je nu een telefoon. En jij zegt ik betaal die 100 euro later. Uitwisseling is permanent. En niet tijdelijk. Dan spreek je van een handelstransactie, kooptransactie. De pilaren van een handelstransactie. Een koop-verkooptransactie heeft pilaren. Heeft drie pilaren. Een pilaar. Het is even belangrijk dat jullie begrijpen wat een pilaar is. Een pilaar is een noodzakelijk onderdeel wat aanwezig moet zijn, anders kun je niet meer spreken van die zaak. Dus we hebben deze drie dingen echt nodig. Deze drie ingrediënten hebben we echt nodig. Zonder deze drie ingrediënten kunnen we niet spreken van een handelstransactie. En bijna elke handeling, of eigenlijk elke handeling, heeft wel pilaren en voorwaarden. Ja? De koper en verkoper. Je kunt geen handelstransactie hebben zonder een koper en zonder een verkoper. Worden er, denk je, in de islam voorwaarden gesteld aan de koper en verkoper? Mag iedereen maar een koper zijn? Mag iedereen een verkoper zijn? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Iemand die stom dronken is bijvoorbeeld. Die kan toch niet een koper of een verkoper zijn? Of een kind. Wat aankomt zetten met het bankpasje van papa of mama. Nee, echt, dat kan. Dat kan. Hoe zit het daarmee? Subhanallah, bijvoorbeeld nu, hè. Stel je voor een kind die doet iets op internet. En die doet een transactie. Of nou niet op het internet, met een bankpas bijvoorbeeld. Vandaag de dag, dan zou je zeggen, ja, daar hebben ze regels voor in het Westen hoor. Poepoe. Want subhanallah, dat hadden we 1400 jaar geleden ook al. Over een kind die een transactie doet. En kan zijn vader of moeder dat nog terugdraaien of niet? Zeg, oh, wat heb je gedaan? Je gaat die dag hele grote lange oren krijgen. Maar, valt er nog wat aan te doen of niet? Tuurlijk. Daar gaan we ook over praten. Dus koper en verkoper. Dat is een pilaar. Handelswaar. Wordt er in de islam, denk ik, voorwaarden gesteld aan het handelswaar? Mag je alles maar verkopen? Wat zou je niet mogen verkopen? Alles wat haram is. Oké. Okay. Wat nog meer?
Iets wat niet voor jou is.
Iets wat niet voor jou is. Nou, jij doet wel heel moeilijk nu. Waarom niet?
eigendom.
Stel je voor, ik ga straks naast die Peugeot staan van Ayoub. Ik zeg, wie wil deze Peugeot? Wie wil deze Peugeot? Oh, leiden deze Peugeot? Leiden, inshallah. Ja, en je krijgt er echt spijt van. Oh nee, je moet zeggen, je krijgt er niet spijt van. Dus, maar stel je voor, je verkoopt iemand anders scooter. Top, ja, inderdaad. Dus je mag inderdaad niet iets verkopen wat niet van jou is. Een hele goede opmerking.
Iets wat je niet in bezit hebt.
Iets wat je niet in bezit hebt.
Daar
komen we op. Dus maar hoe dan ook, worden er voorwaarden gesteld aan het handelswaar? Jazeker. Er worden voorwaarden gesteld aan het handelswaar. Als laatste, de manier waarop de transactie wordt afgesloten. De manier waarop de handelstransactie wordt afgesloten is heel erg belangrijk. Want stel je voor, we zitten, ik zeg, Smaai, dan koop je die laptop voor 300 euro. En ik doe... En op een gegeven moment, hij klapt hem dicht en hij neemt hem mee op zijn arm. Ja, maar jij doet het. Ja, maar wacht eens even. Nee, maar ik bedoelde niet, zeg maar, zo van, ik bedoelde van, hoe ben je helemaal gek? Deze laptop kost 800 euro. Dus. De manier. Er moeten regels over bestaan. Wat is een ja, wat is geen ja, wat is... daar bestaan dus echt regels over. Dus jullie zien, subhanallah, we hebben drie pilaren. En die worden allerlei voorwaarden aangesteld. Sommige voorwaarden worden gesteld aan de koper-verkoper. Deze drie pilaren, deze drie essentiële onderdelen van de handelstransactie, deze drie zaken, die worden echt verder uitgewerkt. En hoe worden die uitgewerkt? Die worden uitgewerkt in het kopje wat ze noemen voorwaarden van de transactie. De voorwaarden van een geldige transactie. Dan zeggen ze, de voorwaarden van een geldige transactie zijn er 6. Of ze zeggen, zijn er 7. Afhankelijk van hoe je het formuleert, maar... En als je gaat kijken naar die voorwaarden, zie je dat ze allemaal terugkeren, terugslaan of op de koper-verkoper, of ze hebben betrekking op handelswaar, of ze hebben betrekking op de manier waarop de transactie wordt gesloten. En dat zijn dus die drie essentiële onderdelen die er echt gewoon aanwezig moeten zijn en goed moeten zijn. Goed moeten staan, broeder.
Wat is het in die term? Dat is een koopoverdracht of iets dat ze vastleggen?
Wat doe je met een koopoverdracht?
Tegenwoordig krijg je een bon.
Tegenwoordig krijg je een bon. Het is maar niet bekend dat ze werkten met bonnen in die tijd. In die tijd werd er eigenlijk nauwelijks geschreven. Het was mondeling. Maar daar gaan we zo op komen, inshallah. Prima. Ik ga met jullie verder. Zonder deze drie elementen heb je geen transactie. Elk punt kent voorwaarden. Wat is het doel van deze voorwaarden? Dit wil ik eigenlijk graag van jullie horen. We hebben hier allemaal pilaren. En deze pilaren hebben voorwaarden. Maar wat is het doel van deze voorwaarden? Het is echt belangrijk, subhanallah. Want sommige mensen zeggen, ja, de islam is strikt. De islam is moeilijk. Overal zitten regels aan. Poeh, hé. Nou, ik ging weg en de imam of de docent... Nou, die had het vandaag weer. Ik ben vandaag... je komt thuis bij je vrouw. En? Schat, wat heb je geleerd? Nou, ik heb vandaag 20 regels geleerd van de handelstransactie. Subhanallah. Daarin ziet de man of de vrouw... Dat die gaan zeggen de vrouw. Dan zeggen ze, oh, je hebt weer gemeten op vrouw. In dit voorbeeld... Laten we zeggen, in dit voorbeeld dat een vrouw bijvoorbeeld daar de bevestiging in ziet... De islam is zwaar, de islam stelt regels en voorwaarden, het maakt de mensen moeilijk. Zo zou je het kunnen bekijken, al is het een onrecht. Maar hoe moeten we het eigenlijk zien? Wat is het doel van deze voorwaarden, broeder?
Zodat het blijft eerlijk voor de koper en de verkoper.
Het blijft eerlijk voor koper en verkoper, heel goed. Broeder, Ilyas?
Het is duidelijk voor de mensen die handelen.
Het is duidelijk ook voor de mensen. Heel goed, wat nog meer? Iemand anders, broeder?
Het beschermt de zwakken.
Het beschermt de zwakken. Inderdaad, het beschermt de zwakke. Broeder, hoe vaak wordt er wel niet een bruidschat genomen van een vrouw bijvoorbeeld? Ik geef maar een voorbeeld. Hoe vaak wordt haar rijkdom genomen? Of beslist haar man over haar rijkdom? Of wat dan ook, ja, of worden er transacties gedaan met haar rijkdom? Is maar een voorbeeld. Beschermt de zwakke. Dat is een goed argument. Heel goed. Of stel je voor hè, dat iemand denkt van, hij heeft het hoog in zijn bol. Hij denkt, ik ben de minister, ik hoef de regels niet na te komen. En hij is toch, wie is hij? Dus het beschermt de zwakke is goed. Heeft iemand nog een aanvulling?
Voorkomt chaos.
Voorkomt chaos, hele goede.
Het biedt zekerheid.
Het biedt zekerheid, absoluut. Zeker. En zekerheid geeft? Rust.
Ja.
Geeft rust, heel goed.
Soepel laten verlopen.
Soepel laten verlopen, ook een hele goede. Jullie hebben er al inmiddels al veel meer dan ik hoor. Broeder, iemand? Ik zag daar iemand met een schuimbeweging.
Je kadert het onderwerp in.
Je kadert het onderwerp als het ware in. Oké, okay, prima.
Iedereen weet waar hij aan toe is.
Iedereen weet waar hij aan toe is. Heel goed.
Er is geen kans op onrecht.
Ook geen kans op onrecht. Ik vind jullie punten echt, maar ze allemaal werken allemaal heel erg goed. Echt. Jullie noemen hier, dus deze voorwaarden zijn het niet om de mensen makkelijk te maken. Het is niet om de mensen moeilijk te maken, het is het tegenovergestelde. Het is juist om te voorkomen dat er onrecht komt, om te voorkomen dat er chaos komt, om te voorkomen dat mensen worden uitgebuit, om te voorkomen dat er geen structuur is, geen rust is, enzovoort. Dat je gewoon weet waar je aan toe bent. Dus deze regels zijn er dus niet om het de mensen moeilijk te maken, maar tegenovergestelde is. Oké. Ik wil één ding vermelden. Een van de doelen die ik altijd heb in mijn lessen is wijzen op eventuele meningsverschillen tussen de jurisprudentiescholen of de geleerden, de wetscholen, ja niet. En waarom? Zodat we kunnen hiermee in aanraking komen buiten. We kunnen hier in aanraking mee komen. Je hebt misschien iets in de klas iets geleerd en vervolgens kom je iets anders tegen. Misschien van een vennoot met wie je in een bedrijfje zit. Misschien iets wat je leest. Iemand waarmee je handel drijft en dergelijke. Deze voorwaarden, hoe zijn die tot stand gekomen? Het is niet dat de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd 7 voorwaarden, 1, 2, 3, 4. En hij heeft ze zo opgenoemd. Nee. Hoe zijn deze voorwaarden tot stand gekomen? Islamitische geleerden hebben de teksten verzameld. Ze hebben de teksten verzameld. En vervolgens zijn ze gaan middels deductie. Oké, wat kunnen we hieruit halen? Wat kunnen we hieruit halen? Wat kunnen we uit die teksten halen? Alles bij elkaar kunnen we hier dus 7 voorwaarden uithalen. Sommigen die noemen 6 voorwaarden, sommigen die noemen bijvoorbeeld 7 voorwaarden. Sommigen die stellen deze voorwaarden, sommigen stellen een andere voorwaarden niet. En daarom kan er een geschil bestaan in bepaalde kwesties. En dat heeft dus niets te maken met dat de ene partij de bewijzen volgt en de andere niet, maar dat heeft te maken met het feit hoe er wordt gekeken naar het bewijs. Dus ik wil dat jullie begrijpen hoe deze voorwaarden tot stand zijn gekomen. Het is niet zeg maar dat de profeet sallallahu alaihi wasallam ze één voor één heeft opgenoemd. Maar in losse teksten zijn deze voorwaarden genoemd. De geleerden hebben deze verzameld. En hebben daar een geheel van gemaakt. Ze zijn wel gekomen in de goddelijke bronnen, jazeker. De Koran en de Sunna zijn beide goddelijke bronnen. De Sunna is wel het leven van de profeet sallallahu alaihi wasallam in uitspraken en daden en goedkeuringen. Maar uiteindelijk heeft dat altijd plaatsgevonden op gebod van Allah, volgens de leiding van Allah. Daarom noemen we dat ook een goddelijke bron. Omdat dat uiteindelijk de oorsprong was, de goddelijke leiding. Maar dus, de zaken zijn wel gekomen uit de Koran en de Sunna, zeker wel. Alleen, daar kan soms op verschillende manieren naar gekeken worden. Oké, laten we beginnen met de voorwaarden. Of laten we beginnen met het eerste gedeelte. Ja. Kunnen we
pauze houden?
Oké, pauze houden, ja, dat kan. 10 minuten? Zeggen we tot 9 uur? Dan hebben we 12 minuten.
Ja, is goed.
Is dat prima?
Ja, mag ik heel even.
Yes. We hebben 12 minuutjes pauze tot 9 uur. En dan gaan we inshallah ta'ala verder. Broeder Yassin heeft een mededeling.
We hebben een kleine verrassing voor onze buiten. Dus blijf even zitten. Er komt zo inshallah linzen soep van een Turkse zuster. En pide met gehakt. En pide met feta kaas. Dat wordt zo uitgedeeld bij zowel de broeders als de zusters. Mogen Allah rijkelijk belonen. En dit zwaar laten wegen op de weegschaal van goede daden. Voor de zusters, we hebben uiteraard haar Snapchat. Die zullen we zo direct doorsturen naar jullie, inshallah. Barakallahu fikum, en nogmaals, de toestemming mij eigenlijk bij. Over 11 minuten hebben we ook beginnen weer met de les. Dus als je nu even snel naar het toilet moet gaan, want het wordt zo uitgedeeld, anders wordt het een beetje chaos. Waar ik